In principe gaat het over Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En Romeinen is geschreven aan een gemeente die net was ontstaan in Rome. Paulus was er nog niet geweest. Dus dit is een brief die geen reactie is op een brief zoals de andere brieven in Gods woord. Dus het was een, eigenlijk wat Paulus hier doet, die legt een fundament neer voor de gemeente. Zo ook voor vandaag. Ik geloof dat deze brief heel actueel is. En tuurlijk, Paulus begint met best wel wat harde dingen te zeggen, omdat daar ook Joodse gelovigen zijn, Messiasblijdende Joden, die eigenlijk weer terug willen naar de besnijdenis en alle rituelen die bij het Joodse geloof horen. Maar Romeinen 8 gaat dus ook over het leven in de geest. En daarom staat er ook: alleen de wet van de geest van het leven in Christus maakt mij vrij. En ik hoor hier ook wel eens zeggen van: de letter dood en de geest maakt levend. Dat is geen excuus om geen Bijbelteksten te gebruiken. Want niet de gehele schrift is een wet. Want dit gaat over de wet van Mozes. Dat is de wet die doodt. Ik ga u een gelijkenis vertellen. Twee broers, een tweeling, worden geadopteerd in twee verschillende gezinnen. Ze worden netjes opgevoed, maar toch komen ze allebei in het criminele circuit terecht. Van plofkraak tot roofoverval. En nog veel meer rottigheid. En dan gebeurt er uiteindelijk wat niet uit kon blijven, ze worden allebei opgepakt. De ene loopt na 10 minuten alweer vrij rond. De ander wordt berecht en veroordeeld. Is dat rechtvaardig? Vindt u dat rechtvaardig? Niemand een antwoord? Is dat rechtvaardig? Als we allebei gepakt worden voor hetzelfde en ik loop na 10 minuten weer vrij rond buiten en die ander moet lekker gaan brommen voor 20 jaar? Maar mij lijkt het in ieder geval niet rechtvaardig. Maar als ik jullie nu ga vertellen dat de vader van de ene zoon, die wordt vrijgelaten, een ambassadeur is. Dus heeft hij diplomatieke onschendbaarheid. Hij kan niet gepakt worden. Dat is een wet die er gewoon is. Als je ambassadeur bent, ben je diplomatiek onschendbaar, jij en jouw gezin. Die mensen die kunnen parkeren waar ze willen en het bonnetje hoeven ze nooit te betalen. Dat moet jij proberen. Is dit dan rechtvaardig? Nee, dat vinden wij als mensen, vinden we het ook niet rechtvaardig. Ze deden dezelfde daden en er was verder geen verschil tussen de broers. Maar door de positie die de ene zoon had, door de adoptie van een vader die diplomatiek onschendbaar is, werd hij vrijgesproken. Door de positie die de ene zoon had, door de adoptie van een vader die diplomatiek onschendbaar is, werd hij vrijgesproken. Hij was net zo schuldig, net zo crimineel als zijn tweelingbroer, maar die adoptie veranderde alles. En toch zeggen we als mens: dit is niet rechtvaardig. Ik moet een beetje... Zonder Jezus ben je veroordeeld. Dat oordeel roep je over jezelf af door niet in hem te geloven. Romeinen 8 vers 1 zegt dan ook: dus is er nu geen verdoemenis, veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat betekent dat wij in Christus een rechtvaardige positie hebben ontvangen. Tenminste, als we in hem geloven. Zonder Jezus ben ik nog steeds schuldig en wandel ik naar het vlees. Dat wil zeggen dat op dit punt degene die in Jezus gelooft en degene die dat niet doet, misschien precies dezelfde daden doen. Of daden hebben verricht. Maar er wordt tot een ander oordeel gekomen. Niet gebaseerd op hun daden, maar op hun positie als rechtvaardige in Christus. Het Griekse woord voor veroordeling is katakrima. Dat betekent dat je niet alleen schuldig bent, maar ook meteen veroordeeld bent. Buiten Christus is er geen enkele manier om niet veroordeeld te worden. Zelfs als je vanaf dit moment probeert om volledig zondeloos te leven, dan gaat het je niet lukken om gerechtvaardigd te worden. Want jouw daden maken je niet rechtvaardig, alleen je geloof in Jezus Christus. De wet kon en kan alleen maar veroordelen, maar was het dus krachteloos om te rechtvaardigen. Die wet was er wel, die wet van Mozes, maar dat liet alleen maar zien dat je tekortschoot in het gehoorzamen daarvan. Als je één regel overtrad, had je ze allemaal overtreden. Maar mensen kunnen ze daar niet aan voldoen. Het antwoord die Paulus op een gegeven moment stelt, op een vraag die hij ook zelf stelt in Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is niet dat Paulus zich ellendig voelde, of vond dat hij ellendig was, maar die oude natuur, die ademsnatuur, waar we mee worstelen, daar zegt hij over, ik ellendig mens. En gelukkig geeft hij het antwoord ook. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is het lichaam wat sterft. En sterven is eeuwige scheiding van God. En dan kunnen we discussiëren over wel de hel, niet de hel. Maar het is uiteindelijk dat je niet in het koninkrijk van God komt. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is waar hij zijn vrijheid in gevonden heeft. En Paulus is zelf geroepen door Jezus op de weg naar Damascus. Hij is erkend door de andere apostelen als autoriteit, als apostel voor de heidenen. In het vlees ben ik een ellendig mens. Dit is niet dat lichaam van vlees en bloed, maar dit is een stukje van mijn psyche. Een stukje psychologische mens en wij noemen dat in de kerk altijd de Adamsnatuur. En dit is het deel dat alleen maar dingen van het vlees kan bedenken. Het kan niet hoger denken dan dat. Romeinen 8 vers 6 tot 8 zegt dan ook. Ik had een verkeerde tekst onder, want het is 8 vers 6 tot en met 8. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Dat is wat die wedergeboorte, waarom die wedergeboorte ook zo belangrijk is. Hij geeft leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Iemand die alleen maar in het vlees leeft, is geestelijk dood. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En dan kom ik tot een conclusie. Er zijn er slechts twee mogelijkheden. Of je leeft als mens naar het denken van het vlees, waardoor je geestelijk dood bent. Of je leeft als mensen naar het denken van de geest, waardoor jij en ik leven en vrede van Christus hebben ontvangen. En laten we ons niks verbeelden, want wij waren ook eerst dood door onze overtredingen en de zonde. Ook wij hadden een verlosser nodig. Ook wij zijn gered en overgebracht in de koninkrijk van God. Want in Efeze 2 vers 1 tot en met 10 staat dan ook. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door uw overtredingen en de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. We waren niet veel beter. Ik was niet veel beter. Overeenkomstig. En dit is nog veel angstaanjagender eigenlijk. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachte te doen. Het begint vaak met een gedachte. En die gedachte wordt steeds aantrekkelijker. Dan komt het in mijn hart. En uiteindelijk kom ik tot de daden om de zonde te doen. En daar zit ook nog een verschil tussen. Want je kan zondigen met veel plezier. Maar als je daarna... Als je al schuldig gaat voelen tijdens dat proces, dan weet je eigenlijk al dat Gods geest tegen je spreekt. En je wil weerhouden om dat te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar, en dat is altijd zo mooi in Gods woord. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde... waarmee hij ons lief heeft gehad, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Ik kan mezelf niet op de borst slaan van kijken hoe goed ik ben. Dit is puur genade. En genade is een onverdiende gunst die je verleend wordt. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Romeinen 8 vers 2 zegt er nog, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Van de wet van de zonde en de dood. En dan is er maar één mogelijkheid om dat leven te ontvangen. Alleen door de geest. En dan praat ik natuurlijk over de geest van God, de Heilige Geest. Want er staat dan ook, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. En dan staat er wanneer althans, maar eigenlijk staat er in de vertaling, omdat de geest van God in u woont. U bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer, althans, nee, omdat de geest van God in u woont. En dan staat er ook weer iets, dat vinden we minder prettig. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Niet iedereen is van Christus. Alleen die de geest hebben ontvangen en niet leven naar het vlees. En ik hoop, in schil contrast met de goddelozen die niet in het vlees zijn, dat wij die weg weten. Dat wij die keuzes kunnen maken en daarom bid ik ook voor dat onderscheidingsvermogen. Niet alles in de wereld, hoe mooi het ook lijkt, hoe religieus het ook klinkt, is niet alles is van God. Daarom is het zo belangrijk om Gods woord te kennen en dingen te bestuderen. De Heilige Geest geeft jou de vrijheid en de kracht om je met vreugde te onderwerpen aan Gods wet. Ja, maar je zegt net, de wet, dat is de letter, dus die werd dood. Maar dit is de wet van de geest van leven. Die schrijft hij in je hart. Die is aanwezig in jou, zodat je ook weet wanneer iets zonde is en wanneer niet. De mensen in de wereld weten vaak nog ineens wat zonde is. Die verlustigen zichzelf in de zonde. En God heeft sommigen overgegeven aan die lusten. Daarom is het zo belangrijk om het evangelie te verkondigen. Niet te denken van, joh, die komen er wel. In Romeinen 7, vers 22 staat ook, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. David, die verheugde zich in de wet van God. Die ging in lofprijs en aanbidding als hij zich verheugde over die wet. En in het Nieuwe Testament zien we dat ook. En Jezus praat ook over de trooster die je zal sturen. Die inwoning maakt als je hem gehoorzaamt. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. We zijn niet verplicht. Als we wederom geboren zijn en we hebben Gods geest ontvangen, dan zijn we niet verplicht om te gehoorzamen aan die zondige natuur. Gebeurt het dan nooit? Helaas wel. Helaas is dat de strijd die Paulus ook beschrijft in het woord. En vaak als we ons niet gezien voelen of niet gehoord voelen en we worden teruggeworpen op onszelf, dan ligt de zonde vaak op de loer. En dan word je weggetrokken. Uit de samenkomst, uit de gemeenschap met de gelovigen, want die vijand wil je apart zetten, zodat hij je kan aanvallen. En Christus wil ons juist bij elkaar brengen, zodat we sterk zijn en die vijand kunnen weerstaan. We zijn dus niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Ik weet, dat zijn vervelende dingen om te horen. Maar we moeten ze wel horen om te begrijpen dat mensen daarbuiten aan het sterven zijn. Dat mensen daarbuiten het evangelie nodig hebben. Die blijde boodschap, weten dat er een verlosser is. Daarom moeten wij als kerk dit soort dingen ook tot ons nemen. Zodat we gemotiveerd worden door de kracht van de geest om uit te gaan. We kunnen het allemaal binnen deze muren houden. En roepen van, ja, we willen nieuwe mensen erbij. Maar God heeft ons een opdracht gegeven. Een opdracht om het evangelie te verkondigen. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Ik geloof dat dit het stukje is waar Jezus zegt dat we moeten sterven aan onszelf. Niet meer ik, maar Christus in mij. We zingen zo vaak teksten. Niet ik, maar Jezus. Hoeveel procent? Ik geloof dat u ons vraagt om 100%. Misschien wel 200%. Om te gehoorzamen aan de geest die inwoning heeft gemaakt in ons. De Bijbel zegt zelf, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk, en dan krijgen we die hele lijst, we kennen de lijst. Overspel, hoerij, onreinheid, dan zeg je, ja, oké, dat is allemaal ver van mijn bed, losbandigheid, ja, ik ga wel eens naar een feestje, drink te veel, ach, maak het uit. Afgoderij. Vaak hebben wij meer afgoden in ons leven dan we beseffen. Zelfs Netflix kan een afgod zijn. Binge-watchen noemen ze dat, geloof ik. Toverij. Vijandschappen. Ruzie. Afgunst. Ik wou dat ik net zoals die persoon was. Nee, God heeft jou gemaakt zoals je bent. En hij houdt van je. Woedeuitbarstingen. egoïsme. Dat is het vaak, hè, die ik wil bevredigd worden. Dat is die oude natuur. Die zegt, ja, hou, wacht even, ik ben er ook nog. Oneenigheid, afwijkingen in de leer. Soms is het zo moeilijk om nog iets te brengen van het woord van God. Omdat we vaak, wat ik merk, dat we allemaal onze eigen waarheid hebben. En als we de waarheid niet van iemand horen die hier staat, dan maken we onze eigen waarheid. En ik weet dat er onderwerpen zijn waar mensen dan zeggen van, nou, als jij het zo vertelt, maar ik vind het van hem fijner, dan loop ik achter hem aan. En dat is nou net wat de Bijbel zegt, dat in de laatste tijd mensen gestreeld worden in hun gehoor. Maar als je verder leest, dat het ook tot de leringen zijn van demonen. Daarom zeg ik, ken uw Bijbel. Ken het woord van God. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij. En dan komt eigenlijk nog het ergste, en dat heb ik al eens vaker gezegd. En dergelijke. Dus geen complete lijst. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dan gaan we naar het kinderen van God. In Romeinen 8 vers 14 lezen we, immers zoveel als we door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Ik heb een boek gelezen van een hele bekende, en ik ga het boek niet promoten, ik ga zijn naam ook niet noemen, maar die zegt dat iedereen, ieder mens is een kind van God. En toen daar een reactie op kwam, toen zei hij tegen die andere persoon van, ben jij God dan of zo, om te zeggen dat dat niet zo is. En dan denk ik, ja, maar zo'n kort lontje hebben we allemaal. In plaats van tot we terug gaan naar de schrift en de schrift laten spreken. Ik geloof dat de schrift met de schrift verklaard moet worden. Niet iets wat ik vind, maar wat zegt Gods woord daarover? Romeinen 8 vers 14 zegt volgens mij hier toch wel duidelijk iets anders. En dan zeg je, ja, maar dat is maar één tekst. Nee, ik heb nog meer teksten. Kijk, wat we wel allemaal zijn, zijn schepselen. God heeft ons allemaal gemaakt als schepsel. Maar in Colossense. Oh, was nog daar? Even kijken. Efeze 2, vers 3. Wij waren van nature kinderen des toorns. Voordat we wederom geboren werden. Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Dus mensen die zich niet bekeerd hebben, zegt de Bijbel toch, het zijn niet de kinderen van God. En Johannes 3 vers 8 zegt dan nog, wie de zonde doet, is uit de duivel. Zo zijn er meer teksten. De schrift zelf bevestigt dat niet iedereen zomaar een kind van God is. Dat kan ook niet als je in het vlees bent. Ik heb ook wel eens gehoord dat God heeft geen vijanden. Maar het vlees is vijandschap tegen God. God wordt daar verdrietig om, dat geloof ik zeker. Omdat ze missen wat het kruis heeft gedaan. Ook daar zouden we eigenlijk verdrietig over moeten zijn. Dat mensen niet zien, kunnen zien of willen zien. Dat Jezus ook voor hun aan het kruis is gestorven. Johannes, 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Gerechtigheid is alleen door Jezus. Er is geen andere weg. Er is niet een omweg, een sluiproute. Alleen door de Heer Jezus. Zullen we even teruggaan naar Romeinen 8 vers 4. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is wat Jezus deed, zodat de vereisten van de wet volledig vervuld zouden worden. Voor ons die niet langer onder de zondige natuur, niet langer die zondige natuur volgen. Maar in plaats daarvan de geest volgen. Die leven en vrede en liefde, noem het maar op. Alles wat God is, hebben wij ontvangen door de inwoning van de Heilige Geest. Ooit volgden we de zonde en alle zondige verlangens van ons vlees. Ik ook. Ben ik daar trots op? Nee. Schaam me daarvoor? Er zijn momenten, als ik daar aan terugdenk, denk ik van, ik zou me daarvoor schamen als het niet zo was dat Christus mij verlost heeft uit die duisternis. Daarom hoef ik me niet meer voor te schamen. Kan ik het als getuigenis brengen aan de mensen van, ik was net zoals jullie. Ik was ook iedere week aan het dronken. Ik ging ook van feestje naar feestje. Ik leefde in de wereld. En alleen ik was belangrijk. Totdat Christus ingreep. En toen was het hij, alleen hij. Ben ik dan perfect? Nee. Want ik heb ook mijn momenten tot die ik naar boven komt. En dat hebben we allemaal, denk ik. Mensen in het vlees leven al om die ik te bevredigen. Maar als we geloven, gebruikt de Bijbel de term bekering. Wat simpelweg je omkeren van die weg betekent dat de weg die we zijn gegaan voordat we tot geloof kwamen, ondanks dat we dachten dat we goed bezig waren, niet de weg was die naar Jezus leidde. Spreuken 16 vers 25. Er is soms een weg die iemand recht schijnt. Het einde van zijn wegen, maar hiervan, het einde ervan zijn wegen van de dood. Ik heb daar gewandeld. Wegen die tot niets leiden. Wegen die me alleen maar dichter bij de dood brachten. Door alcoholverslaving en alle andere rottigheid die je lichaam inpompte. Ik weet wat het is. Niet om op te scheppen. Maar ik geloof dat dit een serieuze zaak is waar we niet omheen kunnen. Als de geest door jou leeft. Pas toen je tot besef kwam dat jouw weg een doodlopende weg was, kon je bekeren. Dat zal iemand moeten zijn van, hey, luister vriend of vriendin, ik hou van je, maar ik zie dat je een weg loopt die tot de dood leidt. En dan weet je dat de komende mensen, je mag niet oordelen. Maar wat is liefdevoller? Iemand wijzen op de weg die naar de dood leidt en iemand het evangelie verkondigen of gewoon aanvaarden tot iemand die weg maar gaat. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dat is waarom we allemaal de opdracht hebben om het evangelie te verkondigen. Om het uit te spreken, voor te lezen, uit te dragen. Als ik zie met het voetballen hoeveel mensen daar uitgedoste straat op gaan juichen. Ik denk, hoe mooi zou het zijn als we dat voor Jezus deden. Als een stadion vol zit met honderdduizenden mensen die niet juichen voor mensen. Want soms zie ik dat ook echt, dat ze zo doen. Net alsof het goden zijn. Laten we dat bewaren voor de Heer Jezus. Die meer eer verdient dan welk mens dan ook. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Ik heb niks te roemen. Ik ben slechts geroepen om me te bekeren van een heilloze weg die uiteindelijk tot de dood zou leiden. De opdracht blijft staan om het evangelie te verkondigen. Of iemand tot geloof komt of niet. Dat is niet onze zaak, dat hebben we net gelezen. Niet uit u, dus die mensen, die moeten aangeraakt worden door Gods geest. Maar het ontslaat mij niet van de opdracht om het evangelie te brengen. Laten we alsjeblieft de ongelovigen geen wortel voorhouden van je bent goed zoals je bent, je mag komen zoals je bent. Nee, natuurlijk mag je komen zoals je bent, maar dan zeg ik er altijd bij, maar God wil je nooit laten zoals je bent, want dan blijf je op die doodlopende weg. Zeg ook nooit dat iemand zijn eigen hart moet volgen. Ga maar kijken wat er in de Bijbel staat over je hart. En zeker niet dat ze al een kind van God zijn. Want als ze dat zeggen, dan zou het evangelie niet meer nodig zijn. Want als iedereen een kind van God is, dan maakt het allemaal niet uit wat je doet. Ik heb gezocht tegen de schrift. Ik kan het in ieder geval niet vinden. Niet in het Nieuwe Testament. Niet in het Oude Testament. Vind ik dat leuk? Nee. Want er iets in mij zegt van ja, maar God is liefde. Dus hoe kan die God zo zijn? Maar God is rechtvaardig. In al zijn beslissingen. God is dezelfde vanaf de schepping van de aarde tot nu aan toe, tot de wederkomst van Christus. De goddelijke liefde van God, AKP, deze liefde richt zich op de behoeften van de ander. Zoekt wat het beste is voor de ander. En laat de ander de vrije keuze om die liefde te beantwoorden of niet. Iemand die vijandschap tegen God is, daar is een werk van Gods geest aan nodig, zodat hij die liefde kan beantwoorden. Die liefde is er. Geen discussie mogelijk. De liefde van God is er. Maar ook de vijandschap van God tegen God is er. In de mens die naar het vlees leeft. En daarom moet de kracht van de geest werkzaam zijn. Ook door jou heen. Want we hebben de geest ontvangen. Dus laten we de geest ook de ruimte om te werken. En daarom is het belangrijk om te zien waarom Christus moet sterven. Niet omdat we allemaal gezond waren. Want iemand die gezond is, die heeft ook geen dokter nodig. We mankeerden allemaal wat. Voordat we hier in de aanwezigheid van God konden komen. En ik geloof dat ieder van onze getuigenis heeft om te vertellen wanneer dat moment is gekomen dat je Christus bent gaan volgen. Misschien mooi voor de vakantiediensten. Om die, ja, om eens je getuigenis te geven hier. Van wat God in jouw leven heeft betekend. Wanneer was de ommekeer in je leven? Want dat is een voorrecht. Het is genade. Er zijn in deze wereld mensen die deze liefde nog niet kennen. En er zijn mensen, en helaas is dat de realiteit, die deze liefde wel kennen, maar niet of nog niet beantwoorden. Er zijn er ook die deze liefde zelf invullen, zodat ze niet onder het oordeel komen. Religieuze mensen. Maar de richtlijnen staan hierin, in Gods woord. Nergens anders. Niet in een boek wat iemand schrijft. Hartstikke mooi al die boeken. Hartstikke fijn om ernaast te leggen. Maar ken het woord van God. Zodat je recht kan snijden wat niet goed is in boeken, in films of wat dan ook. Want het komt heel subtiel binnen. In kleine misleidingjes. En wij als kerk moeten daarop letten. Dat dat niet gebeurt in het huis van God. Ik geloof dat Gods woord zichzelf verklaart. Ik hoef voor geen enkele persoon te denken van waarschijnlijk heeft hij dat gedacht of zo gedacht of zus gedacht. Als het er niet staat, staat het er niet. Kan ik me daarin inleven? Kan ik iets verzinnen? Maar ik weet het niet. Dus laten we het bij het woord houden en het woord verklaren, zodat God alle eer verdient en krijgt. Ik eindig met Colossenzen 3, vers 16 en 17. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. We mogen elkaar terecht wijzen, want iemand zomaar in zijn zonde laten gaan, dat is liefde. Nee, het is liefdevoller om iemand aan te spreken erop, in de hoop dat hij zich bekeert. Dat hij dichter bij de Heer komt door in de situatie waarin hij zit. Dat we die armen om iemand heen kunnen doen. En de liefde van de Vader kunnen tonen. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Jezus alleen. Amen. Vaders, willen we u danken, Heer, dat we die liefde van u mogen ontvangen. Heer, maar dat u zo verlangt dat we 100% naar uw geest leven. U weet dat het niet kan. Dat we altijd in strijd zijn met die oude natuur en met ons vlees. Heer, Paulus zegt ook van, moet ik dan bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Zeker niet. Laten we elkaar bemoedigen en opbouwen. En de weg die u beschrijft in uw woord, dat we die aan elkaar vertellen en elkaar op die weg houden in liefde. Heer, maar tot we ook bij de mensen die u niet kennen, aan de opdracht voldoen die u ons gegeven hebt om het evangelie te verkondigen. Heer, en als uw werk door ons heen, hoeven we ons ook geen zorgen te maken, geen angst te hebben. Heer, slechts te luisteren naar uw stem. En soms, en dat weet ik, dat we meer weten dan dat we denken te weten. En dat u onze mond wil gebruiken om die boodschap aan anderen over te brengen. Ik bid voor de geest van onderscheiding. Dat ieder de verantwoordelijkheid neemt om niet alles klakkeloos aan te nemen, maar zelf te onderzoeken, om te lezen, om te vergelijken. Heer, zodat we juist kunnen zien wat wel van u is en wat niet van u is. Zodat we het buiten uw huis kunnen houden. En ik bid zo dat uw geest een nawerker zal zijn van dit woord. In Jezus' naam. Amen.